Goedemorgen nog allemaal. Het is niet voor mij dit briefje, of wel? Wat hier ligt. Oh, ik zit te kijken, wat betekent dit allemaal? Maar cryptisch. Vorig jaar, of een tijdje geleden, ben ik hier langsgekomen, volgens mij, om over de kleine profeten te spreken. Ik moest even denken waar de vorige serie ook alweer over ging. Over Haggai en Zacharia. En meteen zie je het effect dat in de Bijbelboeken Haggai en Zacharia worden weggemoffeld tot Hagzag. Dus ik ben benieuwd wat er volgend jaar met de gelijkenissen hier in de gemeente gebeurd is. Goed, we staan aan het begin van een nieuwe serie. Dat wil zeggen een serie van 3. En dan gaan we de gelijkenissen bespreken. Dus als u 80 gelijkenissen door 3 deelt, dan weet u wat u te wachten staat. Vanochtend de gelijkenis van de zaaier. En dat wil ik met u lezen uit Matteüs 13. Matteüs 13, vers 1. Het zijn eigenlijk hele bekende gedeelten. En wat wij gaan doen is een aantal gelijkenissen eruit halen waar ik met u de komende 3 keer, willekeurig gepland in de komende maanden, over wil nadenken. Matteüs 13, vers 1. Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee. En vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat. En de hele menigte stond op het strand. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. En zij, zie de zaaier, ging uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, vielen sommige zaden bij de weg, en de vogels kwamen en aten ze op. Anderen nu vielen op de rotsachtige bodems, waar ze niet veel aarde hadden. En ze kwamen terstond op, doordat ze geen diepe aarde hadden. Toen echter de zon was opgegaan, verschroeiden ze. En doordat ze geen wortel hadden, verdorden ze. Andere zaden nu vielen tussen de dorens en de dorens schoten op en verstikten ze. Andere zaden nu vielen in de goede aarde en gaven vrucht. Het ene 100, het andere 60 en het andere 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij nu antwoordde en zei tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem genomen worden. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen, en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen gezond maak. Gelukkig echter uw ogen, omdat zij kijken, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. U dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die bij de weg is gezaaid. Hij nu, die op de rotsachtige bodems is gezaaid, die is het die het woord hoort en het terstond met vreugde aanneemt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. Als nu verdrukking of vervolging komt om het woord, dan wordt hij terstond ten val gebracht. Hij nu, die tussen de dorens is gezaaid, die is het die het woord hoort, en de zorg van het leven en het bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Hij nu, die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat, die dus vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover uit het woord van God. Goed, het menu voor deze ochtend. Allereerst wil ik kort bij u stilstaan bij wat die gelijkenissen eigenlijk zijn. We zijn allemaal op zondagsschool geweest, een nieuwe delegatie is daar nu bezig. Daarin is natuurlijk heel veel verteld over de gelijkenissen. Toch is het goed om stil te staan bij wat een gelijkenis precies voorstelt, wat het inhoudt en waarom er gelijkenissen in de Bijbel staan. Dan wil ik het met u gaan hebben over de gelijkenis van de zaaier. En vervolgens nog een apart gedeelte over wat deze gelijkenis nu eigenlijk te zeggen heeft. Dus drie delen, zoals een goede driepuntenpreek betaamt. Wat is een gelijkenis? De eerste dia is een beetje moeilijk. En toch denk ik dat het goed is om even te laten zien. Dat is dat je gelijkenissen niet iets typisch van de Bijbel zijn. In de Joodse traditie werd heel veel met gelijkenissen gewerkt. Ook de Joodse leiders in de tijd van de Heer Jezus, die gebruikten gelijkenissen in hun onderwijs. In het Hebreeuws betekent het woord gelijkenis eigenlijk illustratie, fictief verhaal, om iets te vertellen aan de hand van een verhaal, iets duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat iets wat onbekend is, iets wat gaat over God of over het leven met God, dat dat woorden krijgt in de gelijkenis. Dat dat een voorbeeld wordt, dat daar een parallel is die uitgelegd wordt. In het Grieks heeft het woord ook die betekenis, ook daarin is het gebruikt. Maar daarin is dat aspect van die gelijksoortigheid iets minder aanwezig. Maar ook daar heb je hetzelfde. Er is een werkelijkheid en die werkelijkheid is moeilijk te doorgronden. En dan wordt er een verhaal verteld en dat verhaal dat maakt duidelijk hoe bepaalde zaken in het echt in elkaar zitten. Als we het gaan hebben over God, over de zaken van God, over het koninkrijk van God, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat gelijkenissen het ongewone van God kenbaar maken in het gewone van de mensen. Dat is een van de mooiste definities die ik vond, wat een gelijkenis doet. God is God. En hoe God denkt, redeneert, doet, handelt, de wijsheid van God, is niet altijd heel makkelijk te begrijpen. En daarom gebruikt de Heer Jezus gelijkenissen, voorbeelden, om in mensentaal, in menselijke gebeurtenissen, in menselijke dingen die we allemaal kennen, om daarin uit te leggen hoe bepaalde principes uitwerken. En die kun je vervolgens terugvertalen naar hoe God dingen bedoelt, hoe God dingen wil, hoe God dingen uitwerkt. Daarmee zit je met een gelijkenis altijd met een beeld en met de werkelijkheid. De gelijkenis, als je goed kijkt, is het plaatje precies omgekeerd. Normaal maak je met je vingers iets en dan komt er zo'n konijntje op de muur. Maar dit is dus een variant hierop. Het is voor de scherpzinnige luisteraars. Maar er is een schaduw en er is een werkelijkheid. De gelijkenis is een voorbeeld. Dat is niet de werkelijkheid. Daar zit een boodschap in en die boodschap, daar gaat het om. En die werkelijkheid, dat is dan de werkelijkheid van het koninkrijk van God, van het leven van God, van de liefde van God. En daar probeert die gelijkenis iets over te zeggen. Dus als wij zo'n gelijkenis lezen, dan moeten we altijd heel goed proberen helder te krijgen, wat is de boodschap? Aan de ene kant moeten we oppassen met heel veel details die in zo'n verhaal zitten te vergeestelijken. Daar een boodschap in te stoppen, een geheime boodschap. Soms zit er een diepere laag in, soms is de hoofdboodschap centraal en de rest doet er niet zo heel veel toe. Dat vraagt dus ook een bepaald inzicht, ook bepaalde uitlegkundige principes die je kunt toepassen daarop. Maar de grote vraag is, wat wil zo'n gelijkenis nou zeggen? Nu we het hebben over de gelijkenis van de zaaier, is de vraag, wat bedoelt de Heer Jezus met deze gelijkenis? En dan moeten we in gedachten houden dat de andere rabbies in de tijd van de Heer Jezus ook gelijkenissen gebruikten. Dus als de discipelen bij de Heer Jezus komen met de vraag, waarom spreekt u in gelijkenissen? Dan is dat niet zozeer de situatie dat iedereen heldere, klare taal schenkt. Maar de Heer Jezus alleen in geheimzinnige verhalen communiceert. Nee, de vraag van de discipelen gaat er veel meer om dat tot dat hoofdstuk de Heer Jezus, tot Matteüs 13, de Heer Jezus dat niet deed en dat nu wel gaat doen. En de vraag van de discipelen is van, Heer, waarom gaat u ons nu leren dingen in de vorm van een gelijkenis? Wat hebben wij daaraan? Nou, voordat we daarna gaan kijken, nog een paar dingen over de opbouw van een gelijkenis. Veel gelijkenissen hebben een bepaalde structuur. Je komt niet, het zijn 6 elementen. Je komt ze niet in alle gelijkenissen tegen, maar dit is wel een beetje een soort standaardstructuur. Het begint vaak met een soort inleidende zin, om duidelijk te maken dat er een gelijkenis volgt. Moeilijk woord, prolegomenon, dat is dus dat wat er aan vooraf gaat. Zo'n zin is bijvoorbeeld als de Heer Jezus, of als de Bijbel staat, dit kan vergeleken worden met. En dan weet je, nu komt er dus een voorbeeld, er komt een vergelijking aan. Vervolgens komt dan de inleiding van de gelijkenis, dan wordt er een beeld geschetst, de hoofdpersonen. Bijvoorbeeld een man had 2 zonen, nou dan weet je al meteen van dit gaat over de gelijkenis van verloren zoon bijvoorbeeld. Hé, wat gebeurt hier nou? Is hij nou weg? Wilt hij weer of niet? Connecting, ja dit is een nieuw systeem. Ja, maar ik mocht niet op een laptop leunen, maar ik leun nu alleen een beetje op de katheder, dus... Moet ik iets doen nu wat dit euvel verhelpt? En wat u daar ziet is de schaduw van de werkelijkheid op de laptop. Dus dat is, u ziet het in alle moderne vormen. Even opnieuw verbinden. Kabeltje is ook wel een uitkomst. Ik kan een kabeltje misschien ergens maken. Dat werkt al wat. Weigert. Ik ga angstvallig 3 meter van de laptop afstaan, want als dit... Nu 5 minuten 1 keer hebben, dan gaat dit... En nu? Nieuw verbinden. Ja, ik wacht heel even, want ik praat iets makkelijker met de dia's. En anders dan gaan we zonder de dia's verder. Dus maar... Of je zou de dia's even kunnen uploaden op dat systeem daarachter. Dat is misschien ook nog wel een idee. Excuses. Als iemand een lied wil zingen of een voordracht wil houden in de tussentijd, dan is daar nu gelegenheid voor. Ik pak onder wel het stikje even. Eentje verder, de opbouw van een gelijkenis. Ja, gaan we het zo doen. Dus dan zal er wat communicatie heen en weer plaatsvinden. En mocht mijn verhaal niet aansluiten bij het plaatje, dan is er een asynchroniciteit opgetreden. Goed, we waren bij de opbouw van de gelijkenis. De inleiding, er wordt een geschetst over wie het gaat. Een man had 2 zonen. Dan wordt het beeld met een snelle pennenstreek, als het ware, geschetst. En vervolgens begint het eigenlijke verhaal. Dan gebeurt er wat in de geschiedenis die verteld wordt. En de bedoeling van dat verhaal is dat je als lezer, als hoorder, als luisteraar je dan begint te identificeren. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon ga je identificeren met die vader. Of misschien wel met die zoon die weggaat. Of misschien wel met die oudste zoon. Volgende dia. En dan vaak in een gelijkenis komt er vervolgens een conflict. Dan gebeurt er iets wat onverwacht is, of wat een probleem vormt, of iets waar je mee zit en denkt van, hé, dit zou niet zo moeten zijn. En dat is waar het dan om draait. En in die gelijkenis komt er dan ook nog een twist aan, dat er dan een proces komt of iets gebeurt, waardoor dat probleem wordt opgelost. En daarin, in dat probleem en die oplossing, daar zit dan de boodschap. Zometeen zullen we dat bij de gelijkenis van de zaaier zien. Dan heb je dat zaad wat gezaaid, die zaaier wordt ingeleid. Dat is dan de hoofdpersoon en die begint te zaaien, je kunt het helemaal voorstellen. En dan komen de vogels en die beginnen dat zaad op te eten. En dat is dan de vraag, oké, daar gebeurt wat. Wat is hier aan de hand? En in dit geval, dat conflict wordt op verschillende manieren geschetst, omdat er verschillende problemen zijn die met dat zaad kunnen optreden. Dus er wordt niet echt opgelost, maar er worden verschillende consequenties van het zaaien naast elkaar gezet. En dan komt vervolgens de toepassing van wat betekent dit voor ons. De gelijkenis van de zaaier, die wordt bijvoorbeeld heel uitgebreid toegelicht door de Heer Jezus. We hebben het samen gelezen. Soms wordt dat op een andere manier toegelicht en gaat het verhaal verder en moet de lezer daar zelf een les uit trekken. Nou, dit is ongeveer hoe het gaat. Je moet zich voorstellen, wij hebben Bijbels. Wij kunnen dingen nalezen. De Bijbelse tijd, dat was een mondelinge, een orale cultuur. Dus mensen luisterden, veel mensen konden niet lezen en schrijven. Die luisterden, die onthielden. En verhalen helpen dan heel erg in het onthouden, in het begrijpen, in het toepassen van de boodschap. Het is ook interessant dat veel van de gelijkenissen hele basale onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld de landbouw of wat er in families gebeurt. Gewoon het hele basale leven. Ik kom regelmatig in West-Afrika en af en toe dan mag ik ook met het woord dienen. En dan valt mij op dat met name die gelijkenissen, dat die een hele goede toegangspoort zijn om een boodschap over te brengen. Omdat de hele, wij denken van hoe dat hier gaat met die zaaier 2000 jaar geleden. We hebben daar een tractor en zo'n combi-machine die er over het land gaat om de oogst binnen te halen. Wij hebben dit niet meer, maar daar gaat als het ware alles nog precies zoals in de gelijkenissen. En die gelijkenissen blijken dan heel herkenbaar en heel toepasbaar om ook de boodschap van God over te brengen. Nou, waar gaan die gelijkenissen over? Je zou ze kunnen indelen, er zijn verschillende indelingen van de gelijkenissen. Sommige gelijkenissen die gaan over de openbaring van God. Ik zal zo wat voorbeelden geven. Andere gelijkenissen gaan over hoe je wijs kunt leven, hoe je je leven goed kunt inrichten. Of hoe je verantwoord kunt leven. Of over welke prioriteiten je in het leven moet hanteren. En er zijn ook een aantal gelijkenissen die gaan over de komst van het koninkrijk om dat zichtbaar te maken. Een paar voorbeelden. De gelijkenis van de verloren zoon. Ook de dingetjes zijn weggevallen. Dus de openbaring van God. Mag naar de volgende dia. Ik ben inmiddels iets verder. Ja, nog eentje verder. Ik doe eentje terug. De gelijkenis over de openbaring van God is bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. Dat laat eigenlijk zien hoe het hart van God is. Dat in die vader die daar met open armen die zoon opwacht, zie je God de Vader die ons opwacht. En als je wil weten van hoe is het om God te kennen, om een hele persoonlijke relatie met hem te ervaren, dan geeft die gelijkenis daar een voorproefje van. We kunnen allemaal voorstellen hoe die armen van de Vader om die zoon die zoveel had gedaan wat niet pluis was, hoe dat iets vertelt over het hart van die Vader, dus ook over het hart van God. Over hoe wijs te leven. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwers. Bouwen op zand of bouwen op de rots. Hoe verantwoord te handelen is bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier. Van er komt de boodschap, daar komen we zo over te spreken. Die kom wordt gezaaid in onze harten. Hoe gaan we daarmee om? Welk antwoord geven we daarop? Dan heb je bijvoorbeeld over de prioriteiten in het leven. De gelijkenis van de rijke dwaas. Die man die al zijn schuren vol stopte en vol propte. En dacht van nou ben ik voor de rest van mijn leven klaar. En in die dag komt God langs en zegt van nou is het moment voor jou om voor mijn troon te komen. Waarmee dus eigenlijk zijn aardse wijsheid geen hemelse wijsheid blijkt te zijn. En natuurlijk ook de gelijkenissen over het koninkrijk zijn er vele. Bijvoorbeeld het mosterdzaadje of de gelijkenissen aan het eind van de wijze en de dwaze meisjes. En zo zijn er verschillende gelijkenissen die daarover gaan. Goed, volgende. Nog eentje verder. Waarom gelijkenissen? Waarom spreekt de Heer Jezus in gelijkenissen? De discipelen hebben diezelfde vraag. Dus het is helemaal geen stomme vraag om zo te zeggen. Van waarom zijn sommige dingen in de Bijbel soms ingewikkeld? Waarom wordt er een voorbeeld gebruikt wat niet altijd even helder is? Nou, dat is de vraag van de discipelen. En daar geeft de Heer Jezus ook een antwoord op. Volgende. Hij zegt tegen hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Dus eigenlijk kan je zeggen, een gelijkenis heeft twee aspecten. Met een gelijkenis openbaar je dingen, maak je dingen duidelijk. Maak je duidelijk hoe God is in de taal van vandaag. Maar met een gelijkenis verberg en verhul je blijkbaar ook. Afhankelijk van tot welke groep je hoort. De Heer Jezus zegt van kijk, hier is een groep Joden, een groep leiders. En voor hen is mijn boodschap niet bedoeld. Zij zullen de diepte daarvan niet snappen. Maar voor jullie is die wel bedoeld. Voor jullie is die boodschap bedoeld om te begrijpen, om uit elkaar te halen. En dat gaan we nu zien met de gelijkenis van de zaaier. Daar gaan we nu naartoe. Goed, Matteüs 13, vers 2. En vele menigte verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat en de hele menigte stond op het strand. Dat zie je vaker, dat de Heer Jezus zo'n groot publiek heeft, dat hij een plek zoekt dat hij goed de menigte kan toespreken. Ofwel een berg en hier iets van de kant in een schip. En daar staat de hele menigte. U weet wel, Matteüs 13 is een hoofdstuk met meer gelijkenissen. In ieder geval 7, misschien wel 8 gelijkenissen in dit hoofdstuk die allemaal verteld worden. En die allemaal iets te zeggen hebben over dat koninkrijk. De Heer Jezus zit in een schip en de menigte staat op het strand. En wat je ziet, de Heer Jezus zit en de menigte stond. Het hangt een beetje vanaf van de cultuur. Hier sta ik en u zit. In de Joodse context werd de Bijbel soms ook zittend uitgelegd. En de toehoorders staan naar gelang dat ging. En dan komen we bij de gelijkenis van de zaaier. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. En zei, dus de inleidingen, dus er komt een gelijkenis aan, we horen het. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Met die ene zin wordt het beeld geschetst van een boer die aan het begin van het jaar uitgaat, de akker is geploegd en die denkt, dit jaar ga ik een hoop oogst uit mijn akker laten komen. En die begint daar met die bewegingen dat zaad te zaaien. En natuurlijk in de context, waarom zaai je? Je zaait natuurlijk voor de oogst. Je zaait niet voor de lol. Je zaait niet als vrije tijdsbesteding. Je zaait, in ieder geval die boer in de tijd van Israël, om een oogst op te wekken, om een oogst te realiseren. Dus dat is uiteindelijk wat je als lezer dan ook verwacht. Van hé, die zaaier die gaat, hoe groot zal de oogst worden? In een landbouwcultuur waar je afhankelijk bent van de landbouw, aan het begin van het seizoen gaat het gesprek daarover. Wij beginnen nu met zaaien, maar hoeveel regen komt er? En hoeveel zon? En hoe gaat het met het zaad? En hoeveel oogst zal er zometeen zijn? En wat kan ik doen om die oogst maximaal te laten zijn? Nou, dan gaat de Heer Jezus verder lezen en we hebben dat gezien. En dan zie je dat er vier dingen gebeuren. Dat zaad valt op verschillende plaatsen. En je ziet dat een deel van dat zaad, dat valt op de weg. En omdat het op de weg, op de harde weg ligt, is dat in het zicht van de vogels. En de vogels die strijken neer en die pikken dat zaad op en die eten het op. Ik zaai elke dag in mijn kippenhok. Dan heb ik zo'n mandje met mais en dat zaai ik zo over de grond. En u begrijpt het al, in mum van tijd hebben de kippen die vogels uit de gelijkenis nagedaan. En er komt ook nooit iets op. Dus dat is het beeld wat je hier hebt. Een ander deel komt op rotsachtige bodem. Nou, dat is, je vraagt je alleen al af van waarom een boer op een rots zaait. Nou, als de grond niet goed bewerkt is, dan is de grond heel hard. En dan wil het niet goed komen, die wortels die komen, kunnen niet goed de bodem in. En wat zie je dan? Dat als het heet wordt, dat die plantjes, die zaadjes, die misschien wel beginnen te ontkiemen, maar dat ze geen vocht tot zich kunnen nemen. Dus dan komt de zon en dan verschroeit de hele handel. Dan heb je ook nog zaad dat valt op een plek waar ja, te veel dorens zijn. Of misschien op het moment van zaaien waren er nog geen dorens, maar als dan de regens komen, dan groeien de dorens tegelijk met het zaad. En een van de aardige kwaliteiten, eigenschappen van onkruid is dat onkruid altijd harder groeit dan de plantjes die je graag wil hebben. Dus dat vraagt activiteit om dat onkruid weg te halen. Maar het beeld is hier, dat zaad komt op tussen het onkruid. Dat onkruid dat groeit harder en dat zaad krijgt helemaal geen kans. Maar gelukkig, ook een vierde deel van het zaad dat komt op een goede plek terecht en daar draagt het vrucht 30, 60 of 100-voudig. Dat wil zeggen, uit één korreltje komen 30 korreltjes uit de aar, of 60 korreltjes of 100 korrels. Moet je voorstellen, een aar die met 100 korrels in zich draagt, dat is een geweldige oogst die bijna te mooi is om waar te zijn. Even naar de context. Deze gelijkenis die roept meteen een aantal beelden op. Een van die beelden waar een Joodse luisteraar natuurlijk meteen aan denkt, dat is het beeld wat in Jesaja 55 wordt geschetst, waar God zegt van het woord dat uit mijn mond komt, dat keert niet vruchteloos naar mij terug. Het zal eerst doen en volbrengen wat ik wil en gebied. Deze tekst staat eigenlijk aan de bron van de gelijkenis van de zaaier. En ik kom er zo op van waarom deze link zo heel erg duidelijk is. En dat komt omdat in het Joodse denken dit hele idee van de gelijkenis in het zaaien, die was gewoon bekend. Het gaat er dan over dat God door zijn woord, door zijn Torah spreekt. En de vraag is, wat doet Gods woord met je hart? In Jesaja 55, een fantastisch hoofdstuk, daarin wordt vanuit Gods perspectief het zaaien van het woord van God verteld. Als God iets wil, dan stuurt hij zijn woord, dan laat hij zijn woord volbrengen, de Bijbel en de kracht van God die daar doorheen stroomt. En het zal precies zo gebeuren. In de psalmen staat, psalm 33, dat God in het begin gebood en het stond er en het was er. De schepping is ook door het woord van God gedaan. Het bijzondere van de gelijkenis van de zaaier is dat Jesaja 55 spreekt over God, Yahweh, de God van de hemel, die spreekt en er gebeurt wat. In de gelijkenis van de zaaier is de zaaier eigenlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Daar is Hij het die dat zaad uitzaait en die als het ware zijn woord uitzaait in de wereld. God, de God van Jesaja 55, is dezelfde als de zaaier van Matteüs 13. Gaan we naar de volgende. Ik noemde net dat gelijkenissen bekend waren. Er zijn bijvoorbeeld in de Joodse traditie een heel aantal van dit soort gelijkenissen bekend. Over het luisteren naar de Torah, over hoe je hoorder bent van de wet. Ik wil er twee noemen. Eentje is, daar wordt gezegd dat er vier soorten luisteraars zijn. Je hebt sponsen, je hebt trechters, je hebt wannen en je hebt zeven. Misschien kent u deze wel. Ik heb bijvoorbeeld ook ooit een van mijn boekjes dit genoemd. Vier soorten luisteraars. En ook in de zaal zou je een vierdeling kunnen opmaken van vier soorten, vier categorieën luisteraars. Je hebt de sponsen. De sponsen, die zuigen alles op. Maakt niet uit wat het is, alles is mooi en fijn. En als volgende week iemand anders staat die precies het omgekeerde vertelt, als wat ik nu vertel, is het ook goed, ook mooi. En alles wordt maar opgezogen zonder dat er een bepaalde mate van onderscheidend vermogen, van kritisch vermogen is. Dan heb je ook categorie trechter. Menig docent klaagt er wel eens over, onze kinderen lijken wel een trechter. Je giet er van boven van allemaal kennis in, maar aan de onderkant lopen het er even hard weer uit. Blijft helemaal niks zitten. Nou, dit is niet nieuw. Dat vonden die oude rabbies kennelijk vroeger ook al. Dat ze soms dingen aan het onderwijzen waren, maar dat bleef niet hangen. Dan heb je de wan. En de wan is eigenlijk wat je wil hebben. De wan is als je die graankorreltjes hebt, dan zitten van die vliesjes omheen. En dan heb je zo'n bak en dan gooi je dat in de lucht. En de wind die brengt dan al die vliesjes die worden meegevoerd en die graankorreltjes blijven achter. Dat is dus de luisteraar die als het ware het slechte met de wind laat vervliegen, of het onnuttige, en het kostbare, het goede, vasthoudt. Dat is de wan. En dan heb je ook nog de zeef, dat is meer de koffietafelchristen, als ik het zo mag zeggen. Die luisteren naar een preek, die zoeken dan heel kritisch eruit waar de misstapjes en de foutjes en de dingetjes zijn waar je over kunt twisten. En die worden dan meegenomen naar de koffie en dan wordt er breed uitgemeten hoe de spreker toch dit wilde zeggen, durfde te zeggen en dat was niet goed. Dus eigenlijk wordt alleen het slechte eruit gehaald. Als je meel zeeft, de meel die gaat er doorheen en alle ongerechtigheden die blijven dan in de zeef achter. Nou, dit zeiden de rabbies dus al, van hoe luister je naar de Torah? Vier groepen, dat was helemaal bekend. Nog een andere, vier soorten discipelen, ook zo'n Joodse uitleg, die zeiden van, er zijn discipelen die snel leren en snel verliezen. Zij die langzaam leren en langzaam verliezen. Zij die snel leren en langzaam verliezen en die langzaam leren en snel verliezen. En daar hadden ze ook een hele uitleg bij, als je heel snel leert en heel snel vergeet, ja, dan schiet je niet zo heel veel mee op. Als je heel langzaam leert en heel langzaam verliest, ja, dat gaat eigenlijk, dan ben je heel je leven bezig en heb je nog niet geleerd wat je moest leren. Dat werkt ook niet. Nee, de beste keuze is snel te leren en het vast te houden en het langzaam kwijt te raken. En diegenen die langzaam leren en snel dingen kwijtraken, dat vonden ze dan weer wat minder. Nou goed, dat zijn maar voorbeelden. Maar eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen, is dat in het Joodse denken, in de tijd van de evangelie, dit soort gelijkenissen van verschillende typen luisteraars was bekend. Dus eigenlijk was al meteen bekend bij die luisteraars, hier gaat het over het zaaien van het woord van God. Goed, en dan is de vraag, wat betekent de gelijkenis van de zaaier? Wat is nou de boodschap? En op de zondagsschool hebben we natuurlijk al geleerd, hoe luister je naar de Bijbel? Er zijn vier manieren om te luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Ik kom er zo nog even kort over te spreken. Maar eigenlijk gaat een gelijkenis daar niet over. Een gelijkenis gaat er niet over om duidelijk te maken hoe de wereld in elkaar zit. Uiteindelijk gaat de gelijkenis erover om ons te helpen om een keus te maken. Niet zozeer om abstract te weten. Je hebt categorie A en categorie B, je hebt die sponsor en die trechters. Maar om een keus te maken, welk zaad wil ik zijn? Het is dus niet zo dat die gelijkenis aangeeft van oké, als je pech hebt, ben je toevallig het zaad wat op de doorns gezaaid is, of toevallig ben jij langs de weg gezaaid. Nee, de boodschap van een gelijkenis is om te kiezen, ik wil zaad zijn wat vrucht oplevert. En het laatste hokje betekent het nog meer. En daar kom ik zo meteen nog op terug in het derde deel. Want als we de gelijkenis zouden beperken tot dit, dan hebben we denk ik nog maar een fractie begrepen van waar die gelijkenis van de zaaier eigenlijk over gaat. Het zijn hele bekende geschiedenissen, maar er zit wel een hele diepe betekenis achter. Goed, als je Bijbelcommentaren leest, en met name de commentaren die dat koppelen aan het Joodse denken, dan zie je dat er nogal wat discussie is van wat die gelijkenis nou wil zeggen. Is het de gelijkenis van de zaaier, zoals wij hem noemen? Is het de gelijkenis van het zaad? Of is het de gelijkenis van de hoorders? En eigenlijk, als je de gelijkenis leest, dan zou je denken, het is de gelijkenis die gaat over de hoorders, de luisteraars. Hoe luister je naar het zaad, naar het woord van God? En er zijn ook menige uitleggers die zeggen van we gaan die titel veranderen. Daar maken we van de gelijkenis van de luisteraars. Hoe luister je naar de Bijbel? En het interessante is, in vers 18, hier staat vers 19, dit is vers 18. Daar zegt de Heer Jezus zelf, u dan hoort naar de gelijkenis van de zaaier. De Heer Jezus noemt hem zelf de gelijkenis van de zaaier. Want uiteindelijk, ook al gaat het over hoe je luistert en tot welke categorie zaad je wilt behoren, uiteindelijk staat de zaaier centraal. Want de zaaier, dat is de Heer Jezus Christus. Goed, dat staat in vers 18. U dan hoort de gelijkenis van de zaaier. We zijn gezegend ermee dat de Heer Jezus deze gelijkenis ook uitlegt. En ook aangeeft wat de betekenis is van de verschillende beelden, de verschillende dingen die hier genoemd worden. Dus laten we allereerst eens kijken naar het eerste. Dat is dat zaad wat bij de weg valt. En dan komen die vogels en die eten dat op. Daar zegt de Heer Jezus van, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en die rooft weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die bij de weg is gezaaid. Die vogels die worden vergeleken met de boze. Het is mogelijk om het zaad van het evangelie te horen en dat geen ruimte te geven in je hart en in je leven. En dan laat je de boze, de duivel, de Satan het ook wel noemen, die laat je ruimte om als het ware dat zaadje weg te nemen, zodat het helemaal niks kan doen. Dat het geen kans heeft om op te komen. Zo kun je luisteren naar het evangelie. Het komt binnen en je legt het als het ware op je nachtkastje en je laat het er liggen tot het als het ware vanzelf is weggeroofd door wat dan ook, door de omstandigheden, door de tijd. Die tweede categorie, dat is dat wat op rotsachtige bodems is gezaaid. Daar wordt gezegd, dat zijn dus mensen die het woord horen en het terstond met vreugde aannemen. Zo kun je bijvoorbeeld naar deze preek luisteren en aan het eind van de preek zeg je, was een fantastische preek, of misschien wel niet, dat moet u maar zelf weten, maar een fantastische preek, dat te aannemen, dat u dat vindt, en dan gaat u naar buiten, maar u bent de auto nog niet in, of u bent het al drie kwart kwijt, en vervolgens dan gaat de mobiel en de WhatsApp, en dan blijkt er een probleem op kantoor, en dan komt de schoonfamilie nog op bezoek tot overmaat van ramp, noemt u maar op wat er allemaal kan gebeuren, en dan heb je vervolgens dat allemaal weg. Geroofd wordt door de zon. Er is geen wortel. Dat zaad van het evangelie moeten we ruimte geven in onze harten. Dat moet in onze harten als het ware gaan ontkiemen. Dus niet van iemand van het ogenblik zijn, zo staat het hier. Want dan komen de omstandigheden en die vervolging, die verdrukking of wat dan ook. En door de omstandigheden word je vervolgens gedwongen om andere keuzes te maken. En dan, jammer, dan wordt het niks. Dat zaad tussen de dorens, zegt de Heer Jezus van, dat is hij die het woord hoort en de zorg van het leven en het bedrieglijke van de rijkdom verstikken het woord. Dus bij die vorige, die zon, is het eigenlijk de tijd en de omgeving die iets doet, die zorgt dat het niet tot vrucht komt. Bij dat zaad tussen de dorens is het eigenlijk iets wat in mijn eigen leven een grote plek inneemt. Als je rijk bent, als je zorgen hebt van het leven, als je al druk bent, dingen die uit mijn eigen keuzes, uit mijn eigen agenda, uit mijn eigen leven voortkomen en die ik kennelijk belangrijker vind dan dat evangelie, dat woord van Christus. Dat is het zaad tussen de dorens. En dan het zaad in goede aarde. Dat is hij die in goede aarde is gezaaid, is hij die het woord hoort en verstaat. Dat wil dus zeggen dat je het woord van God, de gelijkenis of de Bijbel of dat wat God je wil zeggen, in je hart de ruimte geeft. De betekenis en de boodschap die God erin legt, ruimte geeft. En dan gaat dat zaad vrucht voortbrengen. Let op, wij hoeven die vrucht niet voort te brengen. Het is het zaad, het woord van God zelf, dat die vrucht voortbrengt. Vanochtend hebben we Efeze 2 vers 10 gelezen, dat we mogen wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Het enige wat wij moeten doen, is ons leven openstellen voor dat werk van God in onze levens, in onze harten. En dat is eigenlijk wat er met het goede zaad gebeurt. Je stelt je hart open voor het woord van God, voor Gods geest, voor het werk van de zaaier. En dan gaat dat een oogst opleveren. Goed, als die gelijkenis naast elkaar zit, of die vier beelden, dan zie je eigenlijk een soort volgorde. Dan zie je dat eerste, wat op de weg gezaaid is, dat zaad, dat komt op de aarde, maar blijft op de weg liggen, dat komt niet in de aarde. Dus dat heeft helemaal geen kans. Die volgende categorie, met die zon, dat zaad komt wel in de aarde, maar niet diep genoeg. En die zon heeft zoveel kracht, dat zaad wordt gewoon weggeschroeid. Dan heb je die derde categorie, dan komt het zaad in de aarde en toevallig ook diep genoeg. Maar dat doet wel wat, maar dat heeft geen wortel. Er komt geen wortel naar beneden, heeft geen water, dus die plantjes die verdorren. Uiteindelijk dat zaad wat voldoende diep ingegraven wordt in de aarde, voldoende diep in je hart zit. En als het ware daar wortel schiet en daar blijft, dat is het zaad wat vrucht voortbrengt. Je zou kunnen zeggen, als je naar vier typen luisteraars wil schetsen, dan zijn, daar hoef je niet naar die wan en die zeef, maar dan zijn dat die vier plaatjes die je als het ware hebt, vier plaatjes die je hebt in de gelijkenis. Verharde harten, waar het zaad, als het ware, het zaad van het woord van God, het komt er niet eens in, het blijft erop liggen. Het hart is zo dik en dicht. Het woord van God heeft daar geen toegang toe. Of in ieder geval, men kiest ervoor om zich daarvoor af te sluiten. Dan heb je die oppervlakkige harten. Dat zijn harten waarvan je zegt van ja, fantastisch, ik ga voor God. En vervolgens hoeft maar iets te gebeuren en je prioriteiten liggen alweer anders. Oppervlakkigheid in hoe je om kunt gaan met het woord van God, met de Bijbel. Met die dorens zou je kunnen zeggen, dat zijn verdeelde harten. Dat zijn harten die aan de ene kant wel iets willen met de Bijbel, iets willen met de Heer Jezus, wel discipel willen zijn, maar tegelijkertijd zo bezig zijn met andere dingen, met alles wat in de wereld te koop is, wat hun eigen leven druk maakt, met hun eigen toekomst, dat er eigenlijk niet genoeg aandacht is voor het zaadje van het woord van God in je hart en vervolgens wordt dat verstikt. En het vierde, veroordeelde harten heb ik dat maar genoemd. Dat is het zaad wat komt bij diegenen die zeggen, Heer, ik wil u de grootste plaats in mijn leven geven, maar Heer, het lukt me niet. Wilt u de Heer van mijn leven zijn? Wilt u de koning van mijn hart zijn? Zoals die man met die maanzieke jongen zegt van, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Help mij om de juiste keuzes te maken, u echt die eerste plek te geven in mijn leven. En dan komt die vraag natuurlijk ook tot u, hoe jij luistert naar het woord van God. In welke categorie je eigenlijk thuis bent nu, maar ook in welke categorie je thuis wilt horen. Want de gelijkenis is niet maar beschrijvend om de wereld en de kerk in te delen, maar het is om een op te roepen om de juiste keuzes te maken. Daar gaat die gelijkenis over. Hoeveel vrucht wil je eigenlijk voortbrengen in je leven? Vanochtend ook gelezen, Galaten 5, de vrucht van de geest. Hoeveel vrucht mag de Heilige Geest, wil jij dat de Heilige Geest in je leven voortbrengt? Goed, dit was de gelijkenis van de zaaier. En als u naar de zondagsschool geweest was, dan had de juf gezegd, nu gaan we nog een liedje zingen en dan mogen jullie naar huis. Nou, misschien dat u wel graag naar huis wil, maar we hebben nog het derde deel te gaan. En het derde deel gaat erover, wat betekent deze gelijkenis nou? Want we hebben nu wat aan de oppervlakte gekrabbeld, maar wat bedoelt de Heer Jezus nou met deze gelijkenis? En dan moet u toch iets meer gaan begrijpen van het hele evangelie van Matteüs. Als u het evangelie van Matteüs even terugbladert, dan ziet u in Matteüs 3, mijn volgende dia, dan vindt u die man, een beetje een bijzondere man, die haren mantel en die sprinkhanen etend, een boodschap had voor het volk Israël, Johannes de Doper. En hij had de boodschap, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De gelijkenissen staan in het evangelie van Matteüs, ook in de andere evangeliën, maar die gaan over het koninkrijk der hemelen. En dat is het koninkrijk wat eigenlijk vanaf pagina 1 in het Matteüs-evangelie centraal staat. Waar de Heer Jezus ook wordt voorgesteld in het geslachtsregister als afstammend van David, van Abraham, als de koning, recht op de troon. In Matthäus 2, de wijzen uit het oosten komen met de vraag, waar is de koning der Joden? Waar moeten we hem vinden? Waar moeten we hem zoeken? Matthäus 3, daar heb je Johannes de Doper, die begint te prediken en zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarover gaat het evangelie van Matthäus. De komst van het koninkrijk van de hemel. Volgende dia. En heeft u misschien de vraag tussendoor, het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk van God, is dat hetzelfde of niet? Als u sommige gelijkenissen in Matthäus leest, en u vindt ze bijvoorbeeld in Lucas, dan vindt u in Lucas gesproken over het koninkrijk van God en in Matthäus over het koninkrijk der hemelen. En eigenlijk is het precies hetzelfde. U moet zich bedenken dat het Matthäus-evangelie ook een Joods publiek had. En in het Jodendom was het niet gebruikelijk om de godsnaam uit te spreken. Men zei geen Yahweh, men zei daar iets anders voor. En in plaats van te spreken over God, sprak men bijvoorbeeld over de hemel. Dat was een soort verzachtende uitdrukking, eufemisme. Dus als hier in het gelijkenis gesproken wordt over het koninkrijk der hemelen, wil dat eigenlijk zeggen het koninkrijk van God. De hemel regeert over de aarde. Het lang verwachte rijk dat God op deze aarde zal gaan oprichten. Toen Johannes de Doper kwam, toen kwam hij aankondigen dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. Het stond op het punt om aan te breken, om realiteit te worden. En vervolgens zie je hoe dat gebeurt. In Lucas 17, daar zegt de Heer Jezus, je kunt niet zeggen hier is het of daar is het. Maar dan zegt de Heer Jezus heel cryptisch, zie het koninkrijk van God is midden onder u. Waar is dat koninkrijk van God? Johannes kondigt het aan, het koninkrijk der hemelen komt eraan. Maar waar is het? Waar is het zichtbaar? En dan zie je de Heer Jezus zeggen, het koninkrijk van God is midden onder jullie. Ja, waar dan? In de persoon van de Heer Jezus Christus. Want hij is de koning. Als de Heer Jezus zich presenteert, ook in het evangelie van Matthäus, dan is hij daar als koning. Als hij de gelijkenis van de zaaier uitspreekt, dan moet u in uw achterhoofd houden, dit is niet zomaar een persoon, een leraar, een rabbi die dit uitspreekt. Dit is de koning zelf. Daarover gaat het Matthäus-evangelie. U vindt het bijvoorbeeld ook in als de Heer Jezus voor Pilatus staat. En Pilatus dan eindelijk die vraag stelt, de Heer Jezus zwijgt al die tijd. En dan zegt Pilatus van, bent u dus een koning? En dan zegt de Heer Jezus, u zegt het, ik ben een koning. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik van de waarheid zou getuigen. Het koningschap van de Heer Jezus, dat ligt aan de grondslag van wat u in de evangelie ziet gebeuren. En heel specifiek in het Matthäus-evangelie. En als u met deze bril het Matthäus-evangelie gaat lezen, dan ziet u zich iets ontvouwen, dan ziet u iets gebeuren. Dan ziet u dat de koning komt, de Heer Jezus komt om als het ware tegen zijn volk te zeggen, hier ben ik om jullie koning te zijn. En wat je dan ziet, is dat het volk Israël hem niet wil aannemen als koning. Matthäus 5, 6 en 7, de bergreden. Wat was genoemd de grondwet van het Rijk van God, van het Koninkrijk. Matthäus 8 en 9, de wonderen, de tekenen die de Messias, de koning, doet om aan te tonen. Ik ben jullie koning, dat vrederijk, vanochtend ook het Jesaja gelezen, wat geschetst wordt met mijn persoon, met mijn komst, breekt dat aan. Het wordt realiteit. Maar dan zie je dat Israël dat niet wil. Dat zij als het ware, net als dat zaad wat gezaaid wordt, hun harten sluiten en de vogels komen en die eten het weg. En zelfs Johannes de Doper in Matthäus 11, als hij in de gevangenis zit, die begint te twijfelen aan zijn eigen boodschap. Johannes de Doper zit dan in de kerker, die hoort wat er allemaal gebeurt, maar die ziet de reactie van het volk. En dan stuurt hij dat bericht aan de Christ, aan de Heer Jezus. Bent u het nou of bent u het nou toch niet? Met andere woorden, bent u nou die koning die dat rijk van God gaat laten aanbreken en mij uit die gevangenis haalt? Of heb ik toch te vroeg gepreekt? Was mijn boodschap toch niet de juiste? Het antwoord van de Heer Jezus, die zegt dan heel cryptisch, ja, Johannes de Doper is fantastisch, maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. En dan komt er een zin die zegt, van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen en geweldenaars rukken het weg. Daar zegt de Heer Jezus eigenlijk, als je het even vertaalt, dat rijk wat jullie verwachten, dat er een koning komt om met geweld de Romeinen te verjagen, dat gaat hem niet worden. Het koninkrijk wat ik breng, daar komt het geweld niet van de koning, maar het geweld dat komt van jou als discipel. Om te kiezen, ik wil bij deze koning gaan horen. Gaan we verder naar Matthäus 11 en 12. En daar zie je wat het volk Israël met de boodschap van de koning doet. Ze verwerpen hem. Ze zeggen tegen de Heer Jezus, een demon heeft hij. Dit kan niet de gezondene van God zijn. Hij is gezonden door Beelzebul. Hij is gezonden door de Satan. En eigenlijk vind je de grootste lastering die je maar kunt voorstellen van het werk van de Heer Jezus, dat het volk waar de Heer Jezus toe kwam om hen te verlossen, om een koning te zijn, dat het volk antwoordde en zei, we willen hem niet als koning. Die Messias, die rabbi, daar geloven we niks van. Dat is iemand die met een valse geest bij ons komt. Dat gebeurt er in Matthäus 11 en Matthäus 12. De koning komt tot zijn volk. En het volk weigert om het zaad wat Johannes gepredikt heeft, om dat aan te nemen. En dan staat er, dat vers hebben we gelezen, ik heb het nog niet besproken, in Matthäus 13 vers 1. Op die dag ging Jezus uit het huis en hij ging zitten bij de zee. Dat is een vers met een hele diepe betekenis. Waarom? Omdat dat huis een beeld is van Israël. U vindt het bijvoorbeeld heel duidelijk in het evangelie van Marcus. Daar vindt u een aantal keren dat de Heer Jezus in het huis dingen gaat zeggen. En dan uit het huis gaat en andere dingen zegt. En wat hij in het huis zegt is bedoeld voor de intieme kring van zijn discipelen. En uit het huis, dat is bedoeld voor de menigte. Het huis is een beeld van Israël. Het huis Israëls kennen we in het Oude Testament. En het is als het ware, alsof de Heer Jezus zegt, als mijn volk mij niet als koning wil, dan keer ik mij af van dat volk. En dan ga ik mijn koninkrijk op een andere manier bouwen. Niet dat die belofte aan Israël dan niet meer plaatsvinden, dat zal zeker gebeuren. Maar vooral eerst, op dit moment, bouwt de Heer Jezus aan een ander koninkrijk. En wat je hier ziet, in dit is zo mooi in Jeremia 12, daar staat dat God zegt, ik heb mijn huis verlaten en ik wend mij tot mijn akker. Ik ga naar de akker. Die akker, later in Matthäus 13, is de wereld. En dan staat er in Matthäus 13 vers 1, de Heer Jezus ging het huis uit, symbolisch, hij draaide zich om en zei, Israël heeft zijn tijd gehad, die hebben het zaad niet aangenomen. En hij ging zich zetten aan de zee, dat is het meer van Tiberias, de zee van Tiberias, het meer van Galilea. Ook dat is symbolisch, want heel vaak in het Oude Testament vindt u dat de zee een beeld is voor de volken. De volkenzee, die golven en die baren, hier staan twee teksten waar het beeld gebruikt wordt. Dus eigenlijk wat je in Matthäus 13 vers 1 vindt, is een sleutel, is een keerpunt. Tot Matthäus 13 vers 1 kwam de Heer Jezus om koning te zijn voor zijn volk, om de troon te komen. Als zijn volk hem wilde aannemen. Maar Israël heeft niet gewild. Matthäus 23 vers 39. Ze hebben niet gewild. En de Heer Jezus zegt tegen Israël, ik laat jullie huis woest aan jullie. Ik ga mij zetten aan de zee. Ik ga eerst een ander koninkrijk oprichten. Een koninkrijk in de akker van de wereld. En daarom gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen. Een andere gelijkenis hield hij hem voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Het koninkrijk van God was het plan om de troon van de Messias in Jeruzalem neer te zetten. Dat plan is uitgesteld. En in Matteüs 13 gaat de Heer Jezus uitleggen dat zijn koninkrijk nu eerst een andere inhoud gaat krijgen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Het is niet meer God die met al zijn macht Israël verovert en zijn Messias er neerzet. Het is als het ware de zaaier die uitgaat om te zaaien. Het woord van het koninkrijk uitbrengt. En de keus of je bij dat koninkrijk wil horen, die ligt in de eerste instantie bij de luisteraar. Er staat in vers 19, als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Dat zaad is niet zomaar het evangelie, dat zaad is het woord van het koninkrijk. Deze gelijkenis van de zaaier, die gaan heel specifiek over de vraag: wil jij in het koninkrijk der hemelen een plek? Wil jij dat rijk van God in je leven ervaren? Wil je het koningschap van de Heer Jezus over je leven erkennen? Dat is de vraag. En dat is het woord, dat is het zaad wat uitgezaaid wordt. En daarom staat er ook in vers 11: het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Hier zie je de tweedeling. Tot en met Matteüs 12 predikte de Heer Jezus aan heel Israël. Maar de Joodse leiders die zeiden: nee, wij hoeven hem niet als koning. En dan zegt de Heer Jezus: nu ga ik mijn koninkrijk op een andere manier bouwen. Niet meer naar het volk, maar naar diegenen die mijn koningschap willen erkennen. En dat is de sleutel tot deze gelijkenis. Het gaat niet zomaar om het evangelie. Het gaat niet zomaar om een boodschap van God. Het gaat heel specifiek over de vraag: wie is de koning van uw en van jouw leven? Het woord van het koninkrijk. Wat betekent het koningschap van de Heer Jezus in de praktijk van alle dag? We hebben het net overheen gelezen in de uitleg. Niet wel gelezen, maar niet, nog niet toegelicht. Maar daarom wordt ook geciteerd uit Jesaja 6. Jesaja 6 is dat hoofdstuk waarin Jesaja wordt geroepen tot zijn dienst. Waarin hij de hemel geopend ziet en die tempel ziet met die serafs enzovoort enzovoort. En dan vervolgens Jesaja dan zich zondig voelt. En dan komt die engel met dat kooltje en hij wordt ontzondig. En vervolgens zegt God: wie zal ik dan zenden? Wie zal voor mij gaan? En Jesaja zegt: de Heer, zend mij. En vervolgens zegt God: dan heb ik een boodschap aan een blind en een doof volk. En een volk waar ik in mijn liefde wel mijn handen naar uitstrek, maar wat niet wil horen. Die woorden van Jesaja 6 zijn als het ware vervulling geworden. Want de Heer Jezus kwam tot zijn volk en ze hebben hem niet gewild. Israël was doof, Israël was blind, ze hebben de koning verworpen. En nu komt de vraag, als de zaaier langskomt met zijn zaad, het woord van het koninkrijk: wie wil mijn discipel zijn? Gelukkig echter uw ogen, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, omdat ze kijken, en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Wat betekent dit? Die profeten hebben gesproken over het koninkrijk van God. En ze hebben er naar uitgezien, naar gesmacht. En het is in hun tijd niet gekomen. Nou zegt de Heer Jezus tegen de discipelen: mijn volk wil dat koninkrijk toch niet. Maar aan jullie geef ik het voorrecht om dat koninkrijk in je hart in te sluiten. Om een discipel te worden van het koninkrijk. Om een discipel te worden van mij als koning. Want wie heeft, hem zal worden gegeven. En hij zal overvloed hebben. Volgende. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden weggenomen. Dit vers vindt u verschillende keren in de evangelie, steeds met een andere toepassing, andere context. Hier gaat het erover. Wie heeft kennis en wie heeft inzicht, mag ik het zo zeggen, in wie de koning is. Daarover gaat die gelijkenis van de zaaier. En dan komen uiteindelijk de Openbaring 3 terecht. Dat de Heer Jezus zegt, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. De gelijkenis van de zaaier. Kort samengevat. Het gaat erom dat de Heer Jezus zegt, hier ben ik. Mijn volk neemt mij niet aan als koning. En nu kom ik allereerst om mijn koningschap te bouwen in de harten van mijn volgelingen. Wie wil er mijn volgeling zijn? Wie wil er mijn discipel zijn? Wie wil behoren bij dat koninkrijk der hemelen, wat vandaag als het ware in verborgen vorm in deze wereld aanwezig is, bij iedereen die het gezag van de koning over zijn leven erkent? En dan heb je 4 soorten, mag ik het zo zeggen, onderdanen. Mensen bij wie het woord van het koninkrijk afketst, de vogels eten het op. Dan heb je mensen die zeggen, ik wil wel een volgeling van de koning zijn, maar dan gebeurt er iets in hun leven en dan verliezen ze hun vertrouwen in de koning. Dan zijn er mensen die wel een volgeling van de koning willen zijn, maar die zijn zo druk met andere dingen, met hun baan, met hun gezin, met hun carrière, met school, met de kerk, weet ik van wat, dat ze eigenlijk de dorens en de distels hun discipelschap laten overwoekeren. En dan heb je diegenen die dat woord van het koninkrijk in hun hart bergen. Die dat woord van het koninkrijk laten ontkiemen in hun hart en laten vrucht dragen. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt, als je nu kiest om mij te volgen in mijn verborgen koninkrijk, dan heb ik straks voor jullie, voor jou een plek in mijn openbare koninkrijk. Als je dit vers goed leest, dan ziet u dat er 2 tronen zijn. Een troon van de Vader en een troon van de Heer Jezus. De troon van de Vader staat in de hemel. De troon van de Heer Jezus staat op de aarde. De Heer Jezus zegt, nu zit ik naast mij met mijn Vader op zijn troon, in de hemel. En ik wacht tot het moment dat mijn Vader mij zal zeggen, nu is het moment gekomen om terug te komen, om je rechtmatige koningschap op deze aarde op te nemen. Psalm 2, dat hij die heilige berg zal zitten en dat zijn koningschap zal uitgaan, dat hij alle volken zal onderwerpen en zal regeren met die ijzeren knots. En dan zegt de Heer Jezus, als ik straks koning ben, dan heb ik een troon op de aarde. En dan mag je, als je nu tot mijn koninkrijk wil horen in verborgen vorm, dan mag je straks tot mijn koninkrijk behoren in openbare vorm. En dan niet langer als onderdaan, maar samen met mij op de troon om te regeren tot eer van onze God en Vader. We zijn aan het eind gekomen van deze gelijkenis. En dan ziet u dat er toch een hele diepe en belangrijke boodschap in zit. En dat bedoelt de Heer Jezus ook, dat we daarover gaan nadenken. Waarom vertelt hij dit? Wat wil hij dat wij hiermee doen? Welke keus mogen wij maken? En de keus die eigenlijk voorligt, is het woord van het koninkrijk wat tot u en tot jou komt. Hoe ga je ermee om? Anders gezegd, de oproep van de koning om hem te dienen. Hoe ga je daarmee om? Welke keus wilt u daarvoor maken? Welke keus wil jij daarin maken? Laten we dan die keus maken die die vrucht voor God tot 30-voudige en 60-voudige en 100-voudige oplevert. Amen.